BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over de klimaatplannen van financiële instellingen, over hoe we moeten omgaan met de weerstand tegen de energietransitie en over misschien wel 4 nieuwe kerncentrales in Nederland. Waren we nog aan het bijkomen van 2 nieuwe kerncentrales in Nederland? Inmiddels wordt er gesproken over een aantal van 4 maar liefst. Het lijkt wel of veel van de huidige Tweede Kamerleden denken dat ze de energietransitie helemaal kunnen regelen via kernenergie. En als ze dat niet denken, dan geldt nu in ieder geval, door te roepen dat de kerncentrales moeten komen, lijkt je daadkrachtig en duurt het gelukkig nog heel veel jaren voor er echt iets gaat veranderen. Welke machtige lobby zou hier nou toch weer achter zitten? Nog even de nadelen op een rijtje. Het duurt altijd veel langer dan gepland om een kerncentrale te bouwen. Het is altijd veel duurder dan gepland om een kerncentrale te bouwen. Het geld voor de kerncentrales gaat ten koste van andere investeringen, zoals hernieuwbare energie, gezondheidszorg, onderwijs, openbaar vervoer en mogelijk nog een aantal andere voor sommige politici irrelevante maatschappelijke uitgaven. Ook niet onbelangrijk, over 20 jaar moeten de eerste windparken worden vernieuwd. De vraag is, hebben we daar dan nog wel geld voor? En een heel belangrijk nadeel, het stroomnet kan de toevoer van de stroom van 2 kerncentrales al niet aan. Ik wacht nog steeds op degelijke antwoorden van de politiek, die feitelijk ook echt kloppen, want anders wordt dit een regelrechte kernramp. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam en ons groene geweten is deze keer Nicky Trip van AF Advisors. Nicky, de Nederlandse bank heeft de klimaatplannen van financiële instellingen in kaart gebracht.
Dat klopt.
Ben je blij?
Nou ja, het was best wel een interessante analyse om te lezen. Veel financiële instellingen, denk dus aan banken, pensioenfonds, vermogensbeheerders, hebben in 2019 al het klimaatcommitment van de financiële sector getekend. Mm-hmm. En DNB is daar niet per se toezichthouder van op deze voortgang. Maar ze vinden het wel relevant en best wel verstandig dat de sector met actieplannen aan het werk gaat aan het klimaatcommitment.
Ja.
En wat onder andere opvalt is dat het best wel vaak ontbreekt aan concrete vertaling van doelstellingen naar acties. Bijvoorbeeld er invulling te geven aan het engagement wat ze doen. Mm-hmm. En ook worden bepaalde beleggingscategorieën soms gewoon compleet buiten beschouwing gelaten. En dat is natuurlijk ook niet helemaal de bedoeling. Dus goed dat de instellingen bezig zijn met die actieplannen. Maar er moeten nog wel stappen worden gezet om die plannen te versterken en dus vooral concreter te maken.
En ook snel die stappen zetten, toch?
Ja,
want anders is het allemaal weer flauwekul. Dan nog even iets heel anders. Jouw oog viel op een column van op Change Inc., het platform. Klimaatoplossingen slagen pas als successen minstens zoveel aandacht krijgen als faillissementsdrama's.
Ja, daar wilde ik even bij stilstaan. Want ik kan me best wel vinden bij de inhoud van die column.
Mm-hmm.
De insteek van het betoog is, er is onevenredig veel aandacht voor slecht nieuws over duurzame ontwikkelingen. Dus veel meer aandacht voor dat slechte nieuws. En hij noemt dan als voorbeeld, de schrijver, het faillissement van Umincorp,
ja.
De plastic recycler uit Rotterdam.
Hebben we hier ook veel aandacht aan besteed?
Ja, en daar is in de media dus heel veel over gezegd en geschreven. Dus denk aan de Parool, Quote, Nu.nl, NRC, Volkskrant, noem maar op. En dat is op zich ook prima, hè? Want het is ook nieuws en dat moet ook verslagen worden. Maar, zegt auteur Teun Schreuder, laten we ook aandacht hebben voor wat er wel goed gaat. En dan noemt hij bijvoorbeeld een nieuwe sorteermachine bij een recyclebedrijf waar hij net is geweest.
Ja.
En dat zijn dus die kleine ontwikkelingen, maar er zijn er dus wel heel veel van. Eigenlijk die small wins, waar Marnix en Mark eerder over hadden, die van duurzame ambitie, die zijn ook heel belangrijk. En die hele grote onderstroom eigenlijk dus, waar dus veel minder vaak de schijnwerper op staat, zorgt samen echt wel degelijk voor verandering en voor positieve verandering. Dus ik denk, laten we daar en ook in dit programma wel aandacht aan blijven schenken. Want waar je aandacht aan geeft, dat groeit.
Ja, en ik hoop stiekem dat Umincorp gewoon binnenkort weer open gaat.
BNR Duurzaam.
Nederland van het gas af. We hoorden het de laatste jaren met grote regelmaat, maar echt snel gaat die verandering nog niet. In wijken waar projecten gestart zijn, lopen initiatiefnemers tegen flink wat weerstand aan. Tijd om daar eens in te duiken. En dat doe ik met Anke van Hal van Nijenrode Business Universiteit. Ze was eerder ook betrokken bij de projectgroep Aardgasvrije Wijken. Anke, fijn dat je er bent. Die projectgroep Aardgasvrije Wijken met maar liefst 66 proeftuinen, klonk altijd zo mooi, die is ter ziele. Die is overgegaan in het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie. Wat is het verschil daartussen?
Ik zat daarbij in het adviesteam van hoogleraren. Het is een samenvoeging van onder andere het programma Aardgasvrije Wijken.
Mm-hmm.
Waar ik dus bij betrokken was. En hierbij heb ik nog steeds veel contact. Maar ben er niet meer intensief bij betrokken. Het is nog steeds bezig. En ik ben er vooral heel erg gericht op het delen van onze kennis. En zorgen dat wat uit die proeftuinen komt verder verspreid wordt, onder andere dan.
Ja, dat is belangrijk. Dat moet echt sneller. De overheid heeft als doel gesteld om voor 2030 1,5 miljoen woningen van het gas af te krijgen. Ik wil niet heel cynisch, want goede dingen moeten we vieren, hoor ik net. Maar ik heb het idee dat we daar nog heel ver vanaf zijn.
Ja, dat weet je dus niet. Hè? Dat is eigenlijk wat net gezegd werd. Je hoort alleen slechte nieuws.
Ja.
En er gebeuren heel veel. Er zijn heel veel dingen wel. Je moet dingen gaan uitproberen. Mijn collega Jan Rotmans die heeft het vaak over zaaien op steeds vruchtbarere grond. Mm-hmm. Dus je ziet niet zoveel veranderen. Maar ondertussen worden nu in die projecten tegen allerlei praktische dingen aangelopen. Oude regels, typisch transitie. Nieuwe dingen botsen met de oude regels. En de oude financieringsmethode en de oude wetten.
Ja, dat blijft moeilijk. Hè? Dat je de nieuwe wereld wil maken, ontwerpen, meten en financieren uit de oude wereld.
Ja, dat werkt dus niet. Ja. En daar loopt het spaak. En dat, ja, daar worden oplossingen voor gezocht.
Mm-hmm.
En ja, daar gebeurt heel veel. Dus iedereen is ermee bezig. En wat mij altijd heel erg opvalt, en dat is wel fijn dat ik daar iets over mag zeggen, is dat je zegt, we moeten 2030, 2050 helemaal van het aardgas af. Nou, dan rekent iedereen alsof je vanaf nu naar daar, dat de rechte lijn is. En dan kijken we, nou, we zijn nu hier. Gaat niet hard genoeg. Paniek. Afschaffen die boel. Werkt niet.
Oh, dat laatste vind ik ook wel mooi. Ja. Dan meteen maar afschaffen.
Ja, nou, dat wordt dus heel vaak geroepen. Uh-huh. Maar als je kijkt hoe transities lopen, dan is het hele tijd, zie je gewoon niks. En dan gebeurt er van alles. En op een gegeven moment gaat het als in een vliegende vaart. De HR-ketel, waar iedereen toch nu allemaal, oh, daar moeten we van af, want dat was zo'n fijn. En dat is jammer, want het is zo'n fijn ding.
Ja.
Heeft er 10 jaar over gedaan om geaccepteerd te worden. En dat is één techniek. En hier hebben we het over een combinatie van technieken. Over isolatie, mm-hmm, warmtepompen, nou, de hele.
Dus jouw idee is, dus we zijn nu echt alles aan het uitzoeken hoe het eigenlijk precies moet. En we lossen heel veel dingen op, maar dat zien we nog niet. En dan ontstaat die hockeystick vloep omhoog.
Ja, dat is de verwachting. En natuurlijk, het kan best zijn dat het lastiger gaat. Maar het kan ook zijn dat het heel snel gaat. Ik bedoel, hoe zuur ook. Maar die oorlog in Oekraïne heeft met die hoge energieprijzen, heeft wel tot gevolg gehad. Dat het wel opeens energiebesparing, isolatie gaat als een razende.
Zonder dat dit een pleidooi wordt voor meer oorlogen.
Nee, zeker
maar
niet. Maar
ik gooi er dan toch twee zuurheidsfactoren in. De stikstofblokkades die overal liggen. En het personeelstekort, wat er nog steeds is. Wat je echt nodig hebt om al die huizen om te katten. Dus hoe zie je dat de komende jaren?
Nou ja, ik ben erg van het glas is half vol of half leeg. Hè? Mm-hmm. Of half vol, in mijn geval. De biobased bouwmaterialen zijn we ook al jaren mee bezig. Ik heb heel lang geleden zelfs nog met lemen een huis staan helpen stampen.
Als jij dat in Oost of wij?
Nee, het was ergens anders.
Ik heb ook staan stampen.
Het was in Delft. Was echt
kansloos gedoe, vond ik het.
Maar het is dus een thema dat er heel lang leeft. Ja. En als je nu kijkt, wat allemaal, we hebben het probleem met de boeren. Met de stikstof. We hebben het probleem met de prijs van de bouwmaterialen. We hebben binnenstedelijk bouwen. Dat kan je niet met hele betonwagens en zo terecht. Dus het wordt steeds aantrekkelijker om biobased te gaan bouwen. Mm. En dan zie je dat er nu al heel veel ontwikkelingen zijn. Jij noemde net small wins. En er zijn nu een aantal corporaties die zeggen van, nou, wij gaan alleen nog maar onze dakisolatie met hennep doen, bijvoorbeeld. Ja, en dan zijn er boeren die zeggen van, nou, als we weten dat die vraag is, gaan wij
het doen.
Gaan wij dat doen.
Is en dan is van de Wal ook fabriekje. Weer lekker.
Als je dat op heel veel plekken op kleine schaal doet, dan zou je wel eens die ontwikkeling kunnen krijgen dat het opeens heel hard gaat, terwijl we jarenlang dachten, dit wordt niks.
Ja, en dan heb je het over biobased bouwen, met name houtbouw. Had ik laatst van iemand die zei, ja, maar dan moeten we weer hele nieuwe protocollen ontwikkelen voor hoe we dat brandwerend maken, want dan zijn we ook nog niet uit. Dus dan voel je overal moet je kennis en maatstaven ontwikkelen. Nou, dat zijn jullie nu aan het doen. Wat ik interessant vond bij jou, dat jij zegt dat het gaat uiteindelijk ook om menselijk gedrag.
Ja,
wat is daar de kern van?
Ja, we noemen dat de derde succesfactor. Iedereen heeft zoveel geld en techniek. En we roepen ook altijd mensen zijn belangrijk. Maar je ziet dan, zeker als het gaat over bestaande woningen en wijken, dan is het idee van we moeten de bewoners meekrijgen. En je hoort ook heel vaak zeggen, we durven niet met lege handen naar een wijk toe. We moeten weten wat er voor techniek komt. Maar dan is ondertussen er al heel veel in het nieuws geweest. Mensen, het gaat over hun woning. Er is niks dierbaarder dan jouw woning. Je leest in de krant dat er iets gaat gebeuren. Je hoort niks. En op een gegeven moment wordt er gezegd van dit gaat het worden. En
is dat serieus zoals het gaat nu?
Nou, vaak wel. En dat is ook omdat die techniek zo leidend is. Terwijl,
en dan schieten ze dus vol in de weerstand.
Ja, schieten mensen in de weerstand. Hoe goed het idee ook kan zijn. Terwijl je hebt de kennis van die bewoners nodig als je in een wijk aan de slag gaat. Als jij voor een warmtenet de weg open gaat leggen. En daar was een probleem met die weg. En je legt weer precies hetzelfde terug. Is dat een heel verschil dan wanneer je het parkeerprobleem oplost.
We hebben het letterlijk gehad. 2,5 jaar de weg open voor een miljoenen renovatie. Schitterend geworden. Oh, de glasvezel. Ja, laten alles weer open. Ja. Denk je, oh, kom op, wat een geld.
En je kan ook echt de wijk mooier maken. In Groningen hebben ze bijvoorbeeld samen met bewoners, omdat er toch een warmtenet aangelegd moest worden, hebben ze samen met die bewoners die straat echt een boost gegeven. Maar bewoners kennen hun wijk. En dus ze worden vaak gezien als de partij die meegenomen moet worden met een plan wat wij hebben. Maar eigenlijk moet je dat plan maken samen met die bewoners. Dat zijn de experts van de wijk.
Ja, Nikki, hoe luister jij hier naar?
Ja, het lijkt me heel logisch inderdaad dat je mensen op tijd meeneemt en dat je zorgt, want anders dat ze het ook gaan accepteren, gaan omarmen en dat je die specifieke kennis zou heel zonde zijn als je dat niet in één keer doet. En ook iedereen wil natuurlijk alles zo efficiënt mogelijk doen. Mm-hmm. Nou, als je die kennis van de bewoners kan gebruiken om meteen een efficiëntieslag te maken, dat je ook andere dingen kan verbeteren in plaats van dat je het allemaal losse.
Ja, bijvoorbeeld nummer 15 hoeft niet, want die zijn toch nooit thuis. Dat is belangrijke informatie, toch?
Ja, ik was laatst in een wijk waar inderdaad één huis het niet was opgeknapt en dan ziet er ook wel heel sneu uit. Dus het is die bewoners. Voor die bewoners is dat ook wel jammer.
Je hebt ook in Canada gekeken. Waarom en hoe doen ze het daar?
Ja, waarom? Heel praktisch, omdat ik daar een tijdje gewoond heb.
Oh ja, dat is heel logisch.
Ja, dus dat was logisch. En wat ik, je had daar het SNAP, het Sustainable Neighborhood Action Program. En die gingen heel erg uit van de bewoners als de kennisbron van de wijk. Hadden daar samen met gedragswetenschappers per wijk zochten ze naar een manier hoe ze zo snel mogelijk en zo goed mogelijk de kennis over die wijk boven kon halen, de wensen van bewoners. Mm-hmm. En ze gebruikten bijvoorbeeld bij een project waar ik bij betrokken was, hadden ze de Dream Wall, de dromenmuur. En dan bewust het woord droom, hè, want je gaat niet, als je zegt wensenmuur, dan denk je wel, misschien gaat de gemeente wel mijn wensen behartigen. Maar iedereen snapt dat de gemeente niet jouw dromen gaat.
Nee, dat is hoogstens een
dus heel bewust aan gekozen. En dan een hadden ze een klein budgetje om een feestje in een park te organiseren. Maar dan onder voorwaarde dat er dan een klein kraampje bij op een hele strategische plek stond, met een springkussen ernaast, met een oppas erbij. En dan als mensen hun dromen over die wijken, dan kregen ze een ijsje of een maiskorf.
Ja, een beetje kietelen van de bewoners en meenemen.
En het was ook allemaal heel visueel. Dus ook mensen die slecht met de taal waren, konden dat ook. En het was echt in een recordtijd hadden ze van heel veel mensen een beeld. En wat opviel, en dat valt in Nederland bij mij, de projecten die ik ken ook altijd op, is dat wat professionals denken dat bewoners belangrijk vinden bijna altijd anders is dan wat die bewoners
die
zelf
belangrijk
vinden.
Die is natuurlijk wel belangrijk,
vinden.
Als je dat weet op te halen. Want ik las ook bij jou daar in Canada, wilde er iemand graag een moestuin op het balkon. Nou, dat werd subiet geregeld. Terwijl ik denk, ja, dan ben je nog niet van het gas af. Dus als je je hele huis overhoop moet trekken voor dubbel glas en isolatie, dat is wel wat anders.
Ja, dat was een mooi project, want dat was dus inderdaad met die Dream Wall. En dat kwam uit op top van wat vinden mensen belangrijk? Een groen balkon met een moestuin op balkon. Maar als je dat allemaal framed als duurzaamheid, daarom ben ik ook zo'n voorstander van de Sustainable Development Goals. Want dan krijg je het idee van, hé, dit hoort ook bij duurzaamheid. En
alles
is het
hangt
iets
samen,
leuks.
Hè? Eerlijkheid en gelijkheid. Ja, precies.
Maar dan ga je vervolgens, als je daarmee aan de slag gaat, dan in dat specifieke project begonnen daarmee. En uiteindelijk zijn de bewoners zelf met energiebesparing aan de slag gegaan. En die woningen zijn nu helemaal gerenoveerd. Omdat investeerders, ja, het was een project wat de kranten haalden. En die wilden graag ook daarbij horen. Dus
dan wordt het een succesverhaal waar je aan mee wilt doen. Hè? Nou schreef jij een essay over dit hele avontuur. Daarin noem je ook van, wat je net zei, die hele wijk kan je misschien vergroenen. Of mooier maken. Toen dacht ik, wordt het dan niet nog complexer, nog duurder en nog onoverzichtelijker? Hoe pak je dat aan?
Ja, omarm de complexiteit, zegt Jan Rotmans dan.
Ja, maar die zegt
altijd
wel meer. Hè?
Ja, dus maar er zit wel waarheid in. Want op het moment dat je, als je het breed maakt, heb je ook veel meer haakjes om verbanden te leggen. Kijk, mensen. Wij werken wat we noemen vanuit een fusie van belangenstrategie. En dan begin je eerst, wat zijn de belangen van de mensen en hoe kun je hun dromen en wensen behartigen met kennis van duurzaamheid. Als je alleen maar een gereedschapskistje hebt met energiemaatregelen, is dat natuurlijk vrij beperkt.
Een schrale afspiegeling.
Ja, maar als je zegt vanuit duurzaamheid, we denken aan groen, we denken aan gezondheid, we denken aan de geluidoverlast.
Nou, en ook al doe je niet alles tegelijk, het feit dat je het opnoemt en de samenhang laat zien, motiveert mensen al veel meer om mee te doen.
Ja, maar het is ook heel belangrijk dat je snel begint. En daarom zijn die kleine dingen ook zo belangrijk.
Ja.
Ja, en zijn er ook al praktijkvoorbeelden van een wijk in Nederland waar het zo gaat? Of waar jullie dit kunnen doen?
Niet zo gestructureerd nog als in Canada. Want daar ben ik wel echt van onder de indruk, omdat die echt gewoon een aanpak hebben die eigenlijk over elke wijk heen kan leggen.
Daar woont ook niemand in Canada. Daar wonen vier mensen.
Toronto was een aardig drukke stad. Maar In Nederland heb je gewoon heel, we hebben heel veel voorbeelden. We hebben een groot programma verduurzaming van kwetsbare wijken, waar wij proberen om de kennis van duurzaamheid van energietransitie te gebruiken, of de energietransitie te gebruiken als hefboom om de kwaliteit in heel die wijk te verbeteren.
Mm. Heel belangrijk.
En dan zie je, en dan heb je allerlei projecten in Tilburg. Heb je een hele mooie samenwerking, dubbel duurzaam heet dat, waarbij de technische mensen van de energietransitie samenwerken met de mensen uit het sociaal domein, zodat je niet weer iemand over de vloer krijgt.
Ja, mooi.
Maar in Groningen noemde ook al, hebben ze mooie straten aangelegd. In Den Haag doen ze hele mooie dingen. In Dordrecht zijn heel veel plekken waar dingen
samenwerking
gebeuren.
Samenwerking geeft meer.
En dat zijn nog steeds die, ja, als we van elkaar zouden leren, zouden we echt, dan kom je met de kleine stapjes, zouden we echt heel veel verder kunnen.
Mooi, en dan al het openbare groen dat ze leren. Maaiveld, middenverdieping, bovenverdieping. Hè? Anders krijg je geen cirkel. Ja. Dat moet ze niet vergeten.
BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Je zou het een van de grootste verbouwingen in de geschiedenis van Nederland mogen noemen. Het aardgasvrijmaken van miljoenen woningen. In 2050 moet de klus geklaard zijn, maar heel makkelijk gaat dat allemaal niet. Onze gast is Anke van Hal, hoogleraar duurzaam bouwen aan Nijenrode Business Universiteit. Nicky Tripp is hier, ook als groene geweten natuurlijk. Een stad waar die weerstand ook werd gevoeld en nog steeds wordt gevoeld, Anke, is Amsterdam. Daar lopen de bewoners niet bepaald warm voor het warmtenet. Ik kijk even naar Nicky. Wat is daar aan de hand? Dat heb jij uitgeplozen.
Ja, nou, Amsterdam wil in 2040 al alle woningen en gebouwen van het gas af hebben. Nou, dat is best wel ambitieus. Warm Amsterdam heet het project. Mm-hmm. En er is besloten om te starten met de sociale huurwoningen. Alleen, er is best wel wat gedoe. Bewoners klagen dat ze niet, of in ieder geval te weinig zijn meegenomen in de plannen. Ja. Wat we al eerder hoorden, kan een valkuil zijn. En ze moeten mee in het grote plan om zich aan te sluiten bij dat warmtenet. Maar niet iedereen ziet dat zitten. En er zijn vragen over de duurzaamheid van zo'n warmtenet. En bewoners horen ook van andere mensen die al een tijd op zo'n warmtenet zijn aangesloten, ja, dat het niet altijd even positief is. Ja. En dat zorgt weer voor dat iedereen een beetje argwanend.
Dan gaan we weer met negatief nieuws, hè? Dat travels fast, ja.
Ja. Ja, en zo is er dus ook de seniorenflat Klarenburg met 180 woningen die zijn aangesloten op dat warmtenet. En NRC quote dan iemand van de bewonerscommissie. En die zegt, ja, de nieuwe kookplaten leveren veel minder vermogen dan beloofd. En als je alle vier de pitten aanzet, gaat er eentje bijna helemaal uit. Of twee pitjes in de oven. Nou, dat gaat heel langzaam. Nou, ja. Dat zijn natuurlijk niet de positieve verhalen die je wil horen.
Als je dat positief frame zeg je, doordat het allemaal lekker is aangesloten, hebben we zo enorm veel CO2 bespaard. En dan eet je toch een frikandel minder. Maar dat ben ik dan weer. Anke, dat gaat nog niet meteen heel echt lekker weerstand. Ik heb wel eens een rollenspel gespeeld waarvan één iemand niet mee wilde doen omdat hij net een nieuwe HR-ketel had. Dat geneuzel komen jullie de hele dag tegen.
Ja, maar het is niet geneuzel. Het zijn echt die dingen die ertoe doen. Het zijn, stel jezelf voor dat jij in je eigen huis altijd lekker hebt kunnen koken en opeens gaat dat niet meer omdat je een nieuw systeem hebt.
Dat is wel waar. Ja.
Ik heb ooit, echt heel lang geleden, was ik een keer bij een bijeenkomst van een woningcorporatie met een heel mooi aanbod. En de bewoners die stemden dat weg. En ik zat naast een mevrouw en ik zei, hoe kan het nou dat jullie hier nee tegen zeggen? En toen zei ze, ja, nu beloven ze energie te besparen. Ze beloven ook altijd terug te bellen. En dan zie je dat eigenlijk heel het probleem, dat dit was een project waar eigenlijk prima kon, maar dat bleef hangen op dit soort kleine dingen. En we hebben, als we met de grote plannen bezig zijn, hebben we allemaal de toekomst en grote
individuen weg. Hè? Ja.
En die kleine dingen die doen ertoe. En dat verhaal gaat razendsnel. Als je niet meer kan koken in je huis, ja, dan wil niemand.
Is ook niet fijn, nee. Centraal punt in de hele discussie is, hoe krijgen we samenhang in die maatschappij? Het hele midden is weg, daar moeten we echt mee bezig. Dat levert weerstand op. Dus vraag aan jou, hoe krijg je de neuzen dezelfde kant op en hoe moet de overheid meehelpen?
Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is om heel serieus in te gaan op die belangen. En gewoon ook jezelf te verplaatsen. Het is af en toe best raar als je het hebt allemaal over boos met de bewoners en dan gaat verzinnen hoe dat bij jezelf zou zijn. Dan zou je net zo boos zijn waarschijnlijk.
Ja.
Dus het verdiepen in die belangen. Maar ook het delen van de mooie verhalen. We hebben dat voor die derde succesfactor een kennisplatform. En hebben een website bij met mooie verhalen. Nou, het is helemaal niet simpel om een mooie verhaal te komen. We zijn zo gewend om het slechte nieuws te vertellen en te denken dat je opschept als je vertelt waar het goed is gegaan.
Ja, dat is ook een goeie. Terwijl zouden we gewoon beeld bij moeten bedenken.
Hebben gewoon zoveel. Er zijn echt heel veel mooie dingen. En ja, als je dat hoort, dan je zou er eigenlijk bijna jaloers op moeten worden. Denk ik wil dat ook.
Ik wil dat ook. Nicky, jij bent van een andere generatie, een nog maar net komen kijkende generatie. Hm. Heb jij er nog ideeën over?
Nou, ik denk dat het inderdaad belangrijk is dat we niemand in de kou laten zitten of mensen laten zitten zonder dat ze kunnen koken. Mm-hmm. Maar dit moeten we gewoon, denk ik, als toffe grote uitdaging zien en daarmee aan de slag gaan. En ik wil gewoon aan de volgende generatie kunnen vertellen later. Vroeger gebruikten we nog fossiele energie voor het verwarmen van je huis. Gek, hè? Daar kijk ik erg naar uit.
Oh, en welk jaartal circuleert er dan in je hoofd?
Nou, misschien wel 2045, 2050.
Ja, en dan komt de zin erachteraan, Anker. En toen zat ik ooit bij een radioprogramma, toen ging het over radio. Weet iemand nog wat dat is?
Nee.
Dan schud je nog met je hoofd ook. Ik ga echt hopen dat het helpt. Toch die stip, hè? Wanneer is Nederland van het gas af, Anker?
Nou, het zou echt heel snel kunnen gaan als we met die menselijke factor heel veel rekening houden en ook inhaken op de ontwikkelingen er zijn. En heel belangrijk, het net even over het hout, niet alleen maar naar Nederland kijken, want je kunt zo ontzettend veel leren van dingen die in andere landen worden gedaan. En ja, het kan.
Het kan. Vind ik mooi om mee af te sluiten. Anker van Hal van Nijenrode Business Universiteit, dankjewel. Heel veel succes. En ook Nikki Trip voor je komst naar de studio. Dan nog even dit. Gebruikte elektronica is de snelst groeiende afvalberg in de wereld. Van afgedankte mobieltjes tot laptops waar iets mis mee is. Closing the Loop is een Nederlands bedrijf dat hier iets tegen wil doen. En ze hebben nu een nieuwe mijlpaal bereikt, vertelt oprichter Joost de Kluiver.
Nou, wij hebben iets heel praktisch gedaan. In dit geval samen met Vodafone in Duitsland. Elke telefoon die zij verkopen aan consumenten daar wordt gekoppeld aan één afvaltelefoon die wij inzamelen. En we doen het al een tijdje. En inmiddels hebben we 1,5 miljoen telefoons voor hen ingezameld. En dat doen we in ontwikkelingslanden. Dus ja, een geweldig resultaat.
Ja, iedereen maakt gebruik van elektronica. Maar wat veel mensen dus niet beseffen is dat we zo ook een enorme afvalberg produceren. Met z'n allen.
En het is gelijk een hele problematische afvalstroom. Slecht te recyclen, vol met chemicaliën en zware metalen. En ja, het gaat om enorme hoeveelheden. Je moet echt aan miljoenen tonnen denken. En het wordt eigenlijk maar in bepaalde mate gerecycled. Dus wij houden ons bezig met dan daar weer de meest complexe vorm van. Elektronisch afval in ontwikkelingslanden. En dan zie je dat in bijvoorbeeld landen in Afrika, daar wordt er gewoon eigenlijk zo goed als niks gerecycled. En bijna alles wordt helaas gedumpt, zelfs verbrand. En daar hebben wij een aanpak voor ontwikkeld.
En dat kan mij niet radicaal genoeg zijn. Closingtheloop.eu. Daar vind je meer informatie over dit mooie initiatief. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.